Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt, Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 28e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15... Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 76. Maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan, de waarheid is aan uw geboon verbonden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Matteüs 28, de eerste 15 versen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel antwoordende, zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga er haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat hiervoor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen. Boodschap mijn broederen, dat zij ingaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, zie enige van de wachten kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Gemeente, we gaan zingen Psalm 21, vers 4, 5 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En wat we verder volgen. Noem dan nu Psalm 21, het vierde, vijfde en zesde vers. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor de paasprediking op deze morgen kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Daarvan het tweede hoofdstuk, daarvan het vijfde vers en daarvan het middelste gedeelte. Efeze 2, vers 5b, waar we Gods woord aldus lezen: heeft ons levend gemaakt met Christus. Tot zover. Gemeente, het thema deze morgen is levend gemaakt met Christus. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de levendmaking van Christus. In de tweede plaats letten wij op de levendmaking met Christus. En in de derde plaats letten wij op de levendmaking in Christus. Dus het thema deze morgen is levend gemaakt met Christus. Zo omschrijft de apostel dat in deze brief aan Efeze. En dan vinden wij daar drie gedachten in. In de eerste plaats de levendmaking van Christus. Daar moet het op deze paasmorgen ook in de allereerste plaats over gaan. En daar gaat het ook over in deze tekst. Als de apostel schrijft dat het God de Vader is die Christus heeft levend gemaakt. Letten we daarop in onze eerste gedachte. In de tweede plaats de levendmaking met Christus. Want wat is er nu gebeurd toen Christus werd levend gemaakt? Daar ligt veel meer in dan wij vaak denken. Want hij is niet alleen zelf levend gemaakt, maar hij droeg ook zijn hele kerk in zich. En dat betekent dat Pasen gevolgen heeft voor al degenen die hij in zich droeg. Dat is onze tweede gedachte. Levend gemaakt met Christus. En onze derde gedachte, levend gemaakt in Christus. Dan zien we ook in deze tekst hoe dat God de Vader zondaren in Christus levend maakt. En het is ons gebed geweest dat dat vanmorgen ook onder de prediking mag gebeuren. De gemeente, het is vandaag Pasen. En het paasheilsfeit, dat mogen we wel noemen de kern van alle heilsfeiten. Neem Pasen weg en wat heeft kerstfeest dan nog voor betekenis? Neem Pasen weg en wat heeft Goede Vrijdag dan nog voor betekenis? Maar Pasen is de kern. Het is niet voor niets dat al de evangelisten, alle vier, aan het einde van hun evangelie zo'n ruime aandacht gegeven hebben aan de opstanding van de Heere Jezus Christus. En niet alleen de evangelisten hebben dat gedaan, de apostelen hebben dat ook gedaan. In de brieven wordt er vele keren gesproken over die levendmaking van de Heere Jezus Christus. En daarover schrijft de apostel hier ook aan de heiligen die te Efeze zijn. En wij mogen dat ook in deze morgengemeente samen overdenken. De levendmaking van Christus. Christus is levend gemaakt door zijn Vader. Heel vaak, jongens en meisjes, spreken wij over de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat mag ook. Dat is naar de Bijbel. Zo spreekt de Bijbel er ook over. De Heere Jezus Christus is opgestaan in zijn eigen kracht. Daar had hij niemand voor nodig. Hij heeft het ook gezegd dat hij de macht had om zijn leven af te leggen en dat hij de macht had om zijn leven ook weer op zich te nemen. Dus de Heere Jezus is ook werkelijk opgestaan. En vaak hebben we daar ook over gepreekt. Maar vanmorgen gaat de preek over de levendmaking van Christus. Of je mag ook zeggen de opwekking van Christus. En dat heeft Christus niet zelf gedaan, dat heeft zijn Vader gedaan. Als je in de Bijbel leest over Pasen, dan wordt er meer gesproken over de opwekking van Christus en over de levendmaking van Christus, dan dat er gesproken wordt over de opstanding van Christus. Als het over de opstanding gaat, dan staat Christus in het middelpunt. En als het over de opwekking gaat, dan letten we vooral op het werk van God de Vader. En zo is dat hier in deze tekst. Hij heeft Christus opgewekt. En gemeente, dat is van de allergrootste betekenis. Want daar laat God de Vader iets mee zien. Daar maakt God de Vader iets mee duidelijk. Jongens en meisjes, wat laat God de Vader zien met Pasen? Dat alles is voldaan. Als dat niet zo geweest was, dan had God de Vader, de Heer Jezus, nooit levend gemaakt. Dan had hij hem niet opgewekt. Waarom niet? Omdat God de Vader van zijn recht nooit afstand zal doen. Nooit. Dat hebben we gezien met Goede Vrijdag. God de Vader zal de zonde nooit ongestraft laten. Hij zou ze eerder straffen en hij heeft ze eerder gestraft aan zijn lieve zoon. Dan dat hij de zonde ongestraft zou laten. Daaraan kun je zien dat God de Vader volmaakt rechtvaardig is. Ja, aan die levendmaking van de Heer Jezus, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Aan de levendmaking van de Heer Jezus is zijn dood vooraf gegaan. En die dood, dat was de straf op de zonde, niet op zijn zonde, maar op de zonde van zijn kinderen, van zijn schapen, waar hij voor betaalde. Dat kostte hem het leven. Hij moest die prijs betalen. En met Pasen laat God de Vader zien, hij heeft die prijs betaald. De dood heeft geen recht meer op hem. De dood mag de Heer Jezus geen ogenblik langer vasthouden. Dat laat Gods recht niet toe. Die opwekking van de Heer Jezus of die levendmaking, dat is een daad van God de Vader als rechter. En de rechter zegt alles is betaald. De rechter zet met eerbied gesproken zijn handtekening onder de vrijbrief. Er is niets meer te eisen, er ligt niets meer tussen. Christus heeft recht om te leven. De dood moet hem loslaten. Met eerbied gezegd, God de Vader, die gaat hem zelf in het graf halen. Dat is Pasen. En dat mag vandaag herdacht worden. Het lichaam van de Heer Jezus was gelegd in het graf van Jozef van Arimathea en Nicodemus. En in dat graf was de goddelijke natuur van de Heer Jezus ook. De goddelijke natuur is nooit van zijn lichaam gescheiden, zelfs niet toen hij in het graf was. En God de Vader heeft geen lichaam. Maar met zijn goddelijke natuur is ook God de Vader in het graf van de Heer Jezus geweest om hem het leven te schenken. Hij heeft hem levend gemaakt. Hoe heeft de Vader dat gedaan, jongens en meisjes? Wanneer gaat iemand sterven? Dat is als je ziel uit je lichaam gaat. En dan gaat de ziel naar God. En God verwijst de ziel naar de eeuwige bestemming. Dan is iemand gestorven als dat gebeurt. En nu is bij de Heer Jezus zijn ziel uit zijn lichaam gegaan. Dat heeft de Heer Jezus zelf gedaan. Hij heeft zijn ziel aan zijn Vader gegeven op Goede Vrijdag. Hij heeft gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In uw handen beveel ik mijn ziel. En toen is de ziel van de Heer Jezus in de hemel geweest. En wat doet nu God de Vader met Pasen? Dan brengt hij de ziel van de Heer Jezus terug in het lichaam van de Heer Jezus. Zodat zijn lichaam weer tot leven komt. Wat doet God de Vader met Pasen? Hij zorgt ervoor dat dat lichaam van de Heer Jezus een verheerlijk lichaam wordt. Niet meer onderworpen aan de gevolgen van de zonde, dat kan niet meer. En dat hoeft ook niet langer. Maar dat lichaam, dat is verheerlijk, dat zal nooit meer sterven. Hoewel de littekens als eretekenen in het lichaam van de Heer Jezus nog altijd zijn overgebleven. Maar hij heeft geen spijzen meer nodig. Hij heeft geen drank meer nodig. Hij heeft geen slaap meer nodig. Hij wordt niet meer vermoeid. Hij kan nog wel eten. En hij doet het ook om zijn discipelen zijn opstanding te bewijzen. Maar het hoeft niet meer. Van al zijn zwakheid is niets meer over. Want die zwakheid, dat waren de gevolgen van de zonde. En die gevolgen van de zonde, die hoeft de Heer Jezus niet meer te dragen. Dat laat God de Vader met Pasen zien. En gemeente, niemand heeft het gezien. Niemand is erbij geweest. Bij de geboorte van de Heer Jezus, ja, daar waren Jozef en Maria samen bij. Die hebben dat gezien. Maar in het graf, er was niemand bij toen dat gebeurde, de Vader alleen. En hoe mogen wij dat toch weten? Omdat God de Vader dat naar buiten heeft gebracht, wat er gebeurd is. Want het is gepaard gegaan met grote tekenen, die levendmaking van de Heer Jezus Christus met grote heerlijkheid. Hoe kunnen we dat dan zien? Wat is het eerste wat God de Vader deed op de Paasdag? Wel, God de Vader, hij is toch de schepper? God de Vader liet de zon opgaan. Nou, dat is toch heel normaal? Vanmorgen ging toch ook de zon op? Ja, maar de duisternis op Goede Vrijdag, weet u het nog? Die duisternis op Goede Vrijdag, dat was niet toevallig. God sprak door de duisternis. En de zonsopgang met Pasen is niet toevallig. Het is deze morgen een bijzonder spreken van God. Hij doet de zon opgaan. Ja, je hebt geloof nodig om dat op te merken. Maar het staat er niet voor niks in het hoofdstuk wat we samen gelezen hebben, dat de zon opging. God de Vader gaf getuigenis in het rijk van de natuur. Het begon te lichten. Misschien ook wel een klein beetje, jongens en meisjes, in het hart van de discipelen al. Een heel klein beetje. Het begon te lichten. Ze dachten dat het voor eeuwig duister zou worden. Maar die opgang van de zon, dat is voor hen geweest als een wolkje van eens mans hand. Dat er misschien toch nog hoop was. Dat deed God de Vader. En wat deed God de Vader nog meer? Hij opende het graf. Hoe? Door een aardbeving, ook in het rijk van de natuur, die in de verre omgeving merkbaar was. De aarde schudde en beefde. Toen de Heer Jezus levend gemaakt werd door zijn Vader. Het derde wat God de Vader deed, hij zond een engel. En die engel, engelen zijn sterk jongens en meisjes, die deed wat die vrouwen niet konden doen. Die engel die rolde in zijn eentje die zware steen weg die voor de deur van het graf lag. En triomfantelijk ging die engel zitten bovenop die steen. Zodat er niemand was die die steen terug kon rollen. En in de vierde plaats bleek Gods majesteit in de schrik van de wachters. Ze werden als doden. Nog nooit zijn ze zo geschrokken. Ze dachten dat hun laatste uur aangebroken was. Een duidelijker getuigenis had God de Vader toch niet kunnen geven. En wat hebben de mensen nu geprobeerd om dat getuigenis de mond te snoeren? Dit mag niemand weten, dwazen. Ze dachten dat dit verborgen kon blijven. Ze hebben de wachters wat geld in de handen gestopt en ze moesten hun mond houden. Maar het werk van de Vader, dat kan niet verborgen blijven. En dat mag niet verborgen blijven. Hij heeft zijn discipelen uitgezonden. En hij zendt nog zijn knechten uit om die boodschap te prediken. De levendmaking van Christus. De Heere is waarlijk opgestaan. Ik mag ook zeggen vanmorgen, hij is waarlijk opgewekt. Paulus schrijft, hij is levend gemaakt. We gaan naar onze tweede gedachte. De levendmaking met Christus, want gemeente, die levendmaking van Christus, die houdt veel en veel meer in dan de levendmaking van Christus alleen. En waarom houdt dat veel meer in, jongens en meisjes? Omdat de Heer Jezus dat niet voor zichzelf heeft gedaan. Kijk, als hij het alleen voor zichzelf heeft gedaan, dan had het alleen voor zichzelf betekenis. Maar de Heere Jezus deed het niet voor zichzelf. Hij was de herder van de schapen. Hij was de bruidegom van zijn bruid. Hij deed het voor anderen. En daarom staat hier ook met Christus. Levend gemaakt met Christus. Kijk, met eerbied gezegd, als het voor zichzelf geweest was, dan had de Vader er niet aan te pas moeten hoeven komen. Want de Heer Jezus had zelf de macht wel om op te staan. Maar juist dat de Vader erbij komt, dat heeft zo'n rijke betekenis. Levend gemaakt met Christus. Er is een direct verband tussen de opwekking van Christus en de opwekking van de zijne. De Heer Jezus is als borg opgewekt. De Heer Jezus is als plaatsvervanger opgewekt. In hem zijn nog zoveel anderen die ook tegelijk opgewekt worden. Kijk, de Vader erkent met Pasen niet alleen dat Christus recht heeft op het leven, maar veel meer. De Vader erkent met Pasen dat al de zijnen recht hebben op het leven. En dat zijn er duizenden. Wat zeg ik? Dat is een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, naties en tongen. Daar zegt de Vader van, zij hebben recht op het leven. Want zij zijn in Christus. Gemeente, dat laat ons het rijke zien van de heilsfeiten. Wij moeten de Heere Jezus met kerstfeest, wij moeten de Heere Jezus op Goede Vrijdag, wij moeten de Heere Jezus met Pasen zien als het hoofd van het genadeverbond. En als het hoofd van het genadeverbond vertegenwoordigt hij een grote menigte. Het is net als bij Adam, jongens en meisjes. Adam was het hoofd van het werkverbond. En Adam vertegenwoordigde alle mensen. En toen Adam zondigde, toen zondigde Adam niet alleen, maar hij zondigde voor al degenen die hij vertegenwoordigde. Er was een rechtstreeks verband tussen de val van Adam en onze val. Want hij is ons verbondshoofd. Wij zijn in hem doodgevallen in de zonde en in de misdaden. Door Adam is de dood doorgegaan tot alle mensen. En hier gaat het over Jezus. En Jezus is het hoofd van het genadeverbond. En hij vertegenwoordigt al de zijnen. Hij doet dit voor al de zijnen. En als hij door de Vader wordt opgewekt, dan betekent dat dat al de zijnen daarin betrokken zijn. Dat bedoelt Paulus als hij zegt in zijn brief aan de Romeinen, welke overgeleverd is om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is een geheim. De Heere Jezus droeg zijn kerk in zich. En dat betekent dat woordje mede. Mede met Christus. Dat betekent samen met Christus. Christus niet alleen en gij niet alleen, maar zowel de een als de ander, samen met. En dat woord dat komt in dit hoofdstuk verschillende keren naar voren. Kijk maar in het eerste vers, daar staat, en u heeft hij medelevend gemaakt, samen met. Levend gemaakt, dat wil zeggen uit de dood van de zonde verlost. En in het zesde vers daar staat, mede opgewekt. En in het zesde vers daar staat ook, mede gezet in de hemel. Dus de Heere Jezus droeg niet alleen op Pasen zijn kinderen in zich, maar jongens en meisjes ook met de hemelvaart. Hij nam ze allemaal mee. In zijn hart. En ze hebben in hem allemaal een plaatsje in de hemel gekregen. Dat is nou de rijkdom van de heilsfeiten. Toen de Heere Jezus werd geboren, toen droeg hij al zijn kinderen in zich. Hij droeg hun schuld. Hij nam hun vernedering op zich. Hij lag voor hen in de kribbe. Hij hoefde niet voor zichzelf in de kribbe te liggen. Maar hij nam hun plaats in. Mede. Zij lagen mede met hem in de kribbe. En toen de Heer Jezus is gestorven, toen hij hing aan het kruis op Golgotha, toen hing hij daar niet voor zichzelf. Maar toen is zijn kerk mede met hem gestorven. Want hij hing daar in hun plaats. En toen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, toen hij begraven is, toen zijn ze mede met hem begraven. En toen hij opgestaan is, toen zijn ze mede met hem opgestaan. En dat is, gemeente, wat de kerk in Christus heeft. Dat is wat Gods volk voorwerpelijk in Christus heeft. Dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes, voorwerpelijk. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heer Jezus dat voor al de zijnen heeft gedaan. Zij hebben, omdat hij het heeft gedaan, in hem een recht. Van Gods wegen een recht. God de Vader laat het hier zien. God de Vader tekent de kwitantie. God de Vader zegt tegen zijn zoon, gij mag vrij uit. En niet alleen gij, maar ook al degenen voor wie u dit doet, die mogen vrij uit, ze hebben recht op het leven. Wat ligt er dan veel in de opwekking, in de levendmaking van de Heere Jezus Christus? Want daar ligt in de rechtvaardigmaking, de vrijspreken van schuld en straf en een recht geven op het eeuwige leven. Daar ligt in de heiligmaking. Want hij is der zonde, hij heeft de zonde in het graf gebracht. Zoals hij de doeken in het graf heeft achtergelaten, zo heeft hij de zonde daar gebracht van zijn kerk. Ja, in Christus, daar ligt de verheerlijking. Daar zegt de apostel van in 1 Korinthe 15, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Hij is de eerste, maar de rest volgt. Hij is hun grote voorganger. Hij is de grote doorbreker. Plaatsvervanging. Dat werd ook op Goede Vrijdag al getoond. Al kwam het nog niet openbaar. Weet je wat er gebeurd is, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus uitgeroepen heeft, het is volbracht? Weet je wat er toen gebeurd is? Toen zijn er in de omgeving van Jeruzalem graven opengegaan. Of nee, ik zeg het verkeerd, er zijn mensen levend gemaakt. En dat was er niet zomaar één of twee of drie, maar er staat in Matthäus dat het er velen zijn geweest. Velen van Gods kinderen die gestorven waren, die werden levend. In hun graf, levend gemaakt door God. Waarom? Omdat de prijs was betaald. Het is volbracht. God de Vader wilde laten zien wat zijn kerk heeft in Christus. En weet je, toen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, toen zijn die mensen in Jeruzalem, hebben ze zich laten zien. Ze zijn uit het graf gekomen, velen. Er liepen mensen in de straten van Jeruzalem die gestorven waren. En die opgewekt waren. Levende getuigen. Waarmee God de Vader liet zien, ziet u wel, dat Christus dit deed in plaats van de zijne. En gemeente, dat mag ik vanmorgen ook preken. Wat de kerk in Christus heeft. Dominic Kersten wijst daarop dat dat zo belangrijk is. En hij doet het zelf ook in zijn preken. Dat de dominees ook preken wat de kerk voorwerpelijk in Christus heeft. En waarom moet dat gepreekt worden? Wel, daar ligt de vastheid. Anders dan wordt de prediking gemoedelijk. En dan komt de vastheid te liggen in de beleving van mensen. En daar was dominee Kersten wars van zo'n gemoedelijke prediking. Wat dat betreft was hij echt een Christusprediker. Die predikte wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan en dat in hem nu alles ligt wat nodig is tot de zaligheid. En stopt het dan daarmee? Nee. Want er is ook nog een ander woord, dat is onderwerpelijk. En dat is, hoe krijg ik nu deel aan wat Christus heeft gedaan? Er is een rechtvaardigmaking voor het geloof. En dat is wat ik nu preek in de tweede gedachte. En er is een rechtvaardigmaking door het geloof. En dat is waar het over gaat in de derde gedachte. Maar één ding aan het einde van onze tweede gedachte, gemeente. Het gaat allemaal over Christus. En weet je wat er nu moet gebeuren? Wij moeten met Christus verenigd worden. Wij moeten met Christus sterven om met hem te leven. En als we onderwerpelijk, persoonlijk, geen deel krijgen aan wat Christus heeft gedaan, dan kan het ons ook niet tot troost zijn. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. De levendmaking in Christus. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Onze derde gedachte, de levendmaking met Christus. Want zegt u, hebben al degenen voor wie Christus dat nou heeft gedaan, hebben die daar ook allemaal de troost van, dominee? Wat is zo'n rijke boodschap die u brengt? Ze zijn al vrijgesproken in hem. Ze hebben het eeuwige leven al in hem. Hebben ze ook de troost daarvan? Nee, het moet ook toegepast worden. Het moet ook beleefd worden. En dat doet de Vader ook. Dat is het werk wat de Vader doet door de Heilige Geest. Weet u, ik zal u nog een geheim vertellen. Er is nog iemand, een persoon, in het graf van de Heere Jezus geweest. De Heere Jezus is daar geweest. God de Vader is daar geweest. Maar er is er nog één geweest, de Heilige Geest. Die was er ook bij de opwekking van Jezus, Romeinen 8 vers 11. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Stel eens voor dat de Heilige Geest het er niet mee eens geweest zou zijn. Stel eens voor dat de Heilige Geest het niet voldoende had gevonden. Maar zo is het niet. Nee, de Heilige Geest heeft ook Jezus uit de doden opgewekt. En hij krijgt van de Vader de opdracht om zondaren op te wekken. Het is allemaal zo harmonieus. Daar komt van de mens helemaal niks bij. De zaligheid is het werk van een drie-enig God. En dat wordt nou ook bedoeld in deze tekst. De kanttekeningen die leggen dat zo heel mooi uit. Want de kanttekeningen zeggen, het is niet dat dit het werk van de Heer Jezus niet alleen voor ons is, maar daarna ook in ons. Ik zal het u lezen. Want als Christus, die om onze zonde wil gestorven was, is opgewekt. Zo heeft hij metterdaad betoond dat hij de schuld onze zonde en het lichaam onze zonde had er niet gedaan. Hetwelk hij eerst voor ons en daarna ook in ons heeft volbracht door de kracht zijns doods en de kracht zijner opstanding. En als hij ons het geloof heeft geschonken, door het geloof heeft gerechtvaardigd en door zijn geest heeft vernieuwd en geheiligd. Dus wat de Heer Jezus voorwerpelijk heeft gedaan, wat de Vader heeft getoond, dat gebeurt nu ook in de zondaar. Dus dat met ons, dat wordt in ons. En als het niet in ons is, dan kan ik toch ook niet de troost hebben van het met ons. De Vader wekt zondaren op door de Heilige Geest. Waarom doet hij dat? Door zijn barmhartigheid. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in zonde en misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat is wat. God maakt zondaren levend. Vanuit zijn liefde. Vanuit zijn barmhartigheid. En dat doet hij door die zondaar met Christus te verenigen. Door de Heilige Geest. En dat doet hij door zijn genade te schenken. Thuis moet je Efeze 2 nogmaals heel rustig lezen. Dat hele verband, het is zo rijk. Want dan zien we hoe dat er in de zondaar, in het hart van de zondaar wordt uitgewerkt. Ziet u wel, gemeente, dat de weg van de verlossing, dat is de weg van boven naar beneden. En dat is niet de weg van beneden naar boven. De weg van de verlossing is niet de zelfverlossing. Maar het is de Vader, door de Geest, in Christus, die zondaren levend maakt. Het is alles enkel en alleen tot eer van God. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen en alles wat wij daar aan willen toevoegen als verdienstelijk, dat is afgekeurd. Pasen predikt dat er van de mens niks bij kan. Pasen predikt dat het werk van de Heer Jezus volkomen is, 100%. Pasen predikt, gemeente, dat dode zondaren nog levend gemaakt kunnen worden. En dat is een troost voor mensen die hun onmacht en hun onwil inleven. En die moeten zeggen, dominee, als het van mijn kant moet komen, kan het nooit, nooit meer. Kijk, als je zelf denkt dat je nog iets kan, maar als je nou erachter komt dat je echt dood bent in zonde en misdaden, dan is de boodschap van Pasen toch een hele blijde boodschap. Want dat betekent dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Wat in Christus al geklonken heeft, dat gaat ook klinken persoonlijk in het hart. Heeft het al geklonken? En anders kan het nog, gemeente. Echt waar. Kijk, Pasen predikt ons niet alleen dat dode zondaren levend gemaakt kunnen worden. Maar Pasen predikt ons dat dode zondaren levend gemaakt zullen worden. De Heer Jezus heeft niet alleen maar de mogelijkheid van zalig worden verdiend. En dan is het aan ons of dat wij er gebruik van maken, ja of nee. Nee, de Heer Jezus heeft de zaligheid verdiend. En daarom worden zondaren levend gemaakt. Jezus is geen halve zaligmaker, hij is een volkomen zaligmaker. En Paulus die schrijft dit aan die mensen in Efeze om hun aan hun afkomst te herinneren. Waar komen jullie nou vandaan? God heeft ons levend gemaakt met Christus. Als de Heer niet ingegrepen had, dan hadden we daar nog gelegen. En dan zullen we daar blijven liggen. Van de mens is geen verwachting. Maar omdat Christus levend gemaakt kon worden, jongens en meisjes, daarom kon het voor de moordenaar aan het kruis. Anders niet. Daarom mocht hij horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daarom kon het voor Asaf, die zichzelf moest noemen een groot beest bij God. Daarom kan het Psalm 68 voor een wederhorig kroost. Daarom kan het nog voor de grootste van de zondaren. Want ik hoef vanmorgen niet te zeggen voor u wel en voor u niet. Dat is niet aan mij. Ik weet niet voor wie de Heer Jezus dit gedaan heeft. Ik weet dat hij het als verbondshoofd heeft gedaan. Ik weet dat wij mogen leven onder de bediening van dat verbond. Dat is al een groot voorrecht. Onder de prediking van zijn woord. En ik roep u toe om geen rust te hebben tot u mag weten. Hij deed het ook voor mij. Levend gemaakt te worden. Kijk, de grote vraag is, bent u in Christus? Alles draait om Christus. Het gaat om het werk van de Vader. Maar toch komt Christus in het middelpunt, hoort u? Want het gaat wel om de vraag, ben ik in Christus? Ben ik met hem verenigd geworden? En dan is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Want die in Christus Jezus zijn, die zijn in hem gerechtvaardigd. Die zijn in hem geheiligd. Die zijn in hem verheerlijkt. Die zijn in hem reeds gezet in de hemel. Als een levend gemaakte zondaar anderhalve minuut na zijn levendmaking sterft, waar is die dan? Dan is die in de hemel, jongens en meisjes. Want die heeft in Christus alles. Alleen in de toepassing krijgt hij niet alles en ineens. Sommige mensen vinden dat heel moeilijk. Die zeggen, kijk, de Heer Jezus heeft betaald, dus ja, voor Gods kinderen is het vlak. En dan, wat gebeurt er nou? Wat leren we nou in de Gergem? Als een zondaar levend gemaakt wordt, dan gaat hij zijn schuld inleven. Maar dan is toch eigenlijk alles al weg. Ja, van Gods kant. Maar die toepassing, die gebeurt trapsgewijs. En ik zal u dat bewijzen. Als die toepassing niet trapsgewijs zou zijn, dan zouden al Gods kinderen op het moment van hun bekering direct worden overgezet in de hemelse heerlijkheid. Want dat is toch de toepassing van de verdiensten van Christus. Dat is volkomen, dat is ook de heerlijkmaking. Maar dat doet de Heer stukje bij beetje. Hij geeft ze niet ineens alles. En daarom is de belangrijke vraag, bent u in Christus? Hebben wij onze doodstaat leren inleven, gemeente? Onze machteloosheid, onze onwil en onze onmacht, onze zonde en onze onmacht onder die zonde, onze schuld en onze onmacht om die schuld te kunnen betalen. Want er moet plaats voor Christus komen, weet u. En er komt geen plaats voor Christus als ik u ga preken, u moet dit doen, u moet dat doen. En als u dit doet, dan bent u een beetje dichter bij God gekomen. Weet u hoe de plaats voor Christus komt? Door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Die een zondaar aan het eind brengt van de werken van de wet. Dan weet je het niet meer. Dan wordt het verloren gaan. Aan onze kant. En daar moet het naartoe. Dat wilt u niet. Daar vecht u tegen. Heb ik ook tegen gevochten. Maar het is zo'n zegen als een mens daar mag komen, gemeente. Want het moet naar Christus toe. En weet je wat Christus zegt, jongens en meisjes? Wie mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Die mij vindt, die gaat al iets van die vruchten van Pasen in zijn ziel ervaren. Die vindt het leven. Christus is het leven. Petrus zegt, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Oh, was het toen Pasen? Nee, toen was het nog geen Pasen. Hij wist wel dat de Heer Jezus de woorden had van het leven, maar dat de Heer Jezus het leven verworven had, dat heeft hij moeten leren door één te worden met Christus in zijn sterven, in de beleving van zijn hart. Hij werd niet alleen aan het einde van zijn werken gebracht, maar hij moest in zijn eigen waarneming het leven verliezen. En ik denk dat in onze tijd een groot gevaar is dat Gods kinderen het profetisch onderwijs wat ze van de Heer Jezus gekregen hebben, houden voor de toepassing. En dat ze maar niet verder komen eigenlijk. Omdat ze altijd maar blijven rusten op het onderwijs wat er geweest is. Maar je ziet bij de discipelen een voortgang. En ook in het leven van Gods kinderen is het nodig dat ze de Heer Jezus leren kennen in zijn profetische arbeid, in zijn priesterlijke arbeid, in zijn koninklijke arbeid. En dat gebeurt alleen als het werk des geestes mag doorgaan in hun hart. Het moet naar de betaling toe. Voor Petrus moest er een Goede Vrijdag aanbreken. Eerder werd het voor hem geen Pasen. En zo past de Heer nog de verdiensten van de Heer Jezus trapsgewijze toe in het leven van zijn kinderen. Ze moeten van zichzelf verlost worden. Ze moeten in Christus gerechtvaardigd worden. Ze moeten in Christus geheiligd worden. Ze moeten uit Christus leren leven. En daarin zijn niet al Gods kinderen even ver. En van Gods kant hebben ze allemaal evenveel. Want God heeft ze in de opstanding van Christus al vrijgesproken. Maar in de troost van hun hart, in de beleving van hun ziel, kan er zo'n groot onderscheid zijn tussen die levend gemaakte. Het grootste wonder wat er gebeuren kan, dat is het wonder van de levendmaking. Het wonder van de wedergeboorte. Want dan heb je ten diepste alles in Christus. En dan heeft Johannes daarvan mogen zien in Openbaring 2. Zalig en hij is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dat is de levendmaking met Christus. want over deze heeft de tweede dood geen macht. Die zullen nooit komen in de eeuwige dood. Al Gods kinderen zullen straks op de jongste dag opnieuw levend gemaakt worden met Christus. En met hem als koningen heersen. Hij was de eersteling. En zo zeker volk des Heren, als voor hem het graf openging, zo zeker gaat voor u, voor alle wedergeborenen, straks het graf open op de jongste dag. Want hij heeft u al meegenomen. Hij droeg u al in zich. Zal er niet één van achterblijven? Ze zullen er allen komen die hier door het geloof met Christus verenigd zijn geworden. Daarom, gemeente, wat dunkt u van deze Christus? Is hij uw Christus? Mag u het weten? En wat mag u van hem weten? Hoe ver bent u geleid als het gaat over het borgwerk van Christus? Levend gemaakt in Christus. Daar zijn ook trappen in. En dan mag Petrus schrijven na Pasen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen.